Hey, welkom bij Opening Up, de podcast waarin ik, Stephanie, openhartig vertel over de dingen die me bezighouden. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Opening Up. Veel mensen zijn nieuwsgierig naar hoe het nu is om langdurig digital nomad of expat te zijn. Ik bungel zelf een beetje tussen die twee begrippen in. Ik ben dus geen traditionele expat die door haar werkgever naar het buitenland is gestuurd. Ik heb mijn eigen online onderneming, maar ik voel me ook geen digital nomad. Die springen namelijk naar mijn idee wat meer van hotspot naar hotspot en reizen ook echt wat meer. Ik verblijf zelf vaak lang op plekken, meestal minimaal een half jaar, tot zoals nu echt jaren. En ik maak die plekken dan ook echt mijn thuis en heb daar gewoon mijn routine. Maar ik ben ook wel weer echt een nomad in de zin van, ik heb heel weinig bezittingen. Dus geen koophuis of huurcontract. En hop dus nog wel veel van Airbnb naar Airbnb. Ook bezit ik geen auto of meubilair of iets in die trant. Ik leef eigenlijk al 8 jaar uit 2 grote koffers. Wat op zichzelf staand al heel veel voor- en nadelen heeft. Maar dat deel is dus wel nomadisch. Maar ik ga dus in deze aflevering de voor- en nadelen delen. Niet met het idee of de intentie om anderen te overtuigen hetzelfde te gaan doen. Ik denk namelijk dat je er echt een soort van voor gemaakt moet zijn. Maar voor degenen die wel oprecht benieuwd zijn, wil ik een eerlijk beeld geven. En ook een tegengeluid geven op al die azijnzeikers op platforms zoals LinkedIn. Daar wordt altijd heel negatief gepraat over digital nomads en over wat voor soort ondernemers dat zouden zijn en dat het een illusie is. Wat zonde is als je je daardoor laat leiden. Vaak zijn het mensen die totaal onbekend zijn met de leefstijl of zijn misschien een keer op workation gegaan met een zeer geromantiseerd beeld, wat dan tegenviel. Laat ik dan beginnen met eerst wat vertellen over mijn pad van de afgelopen 8 jaar. Degenen die al wat langer luisteren en mij niet persoonlijk kennen, die weten inmiddels het een en ander over mijn levensvisie en perspectieven. Maar waar ik woon, hoe ik leef, wat ik doe in het dagelijks leven, dat zal je wat minder goed nog weten. Dus het lijkt me een goed moment. Ik zet overigens sinds kort de timestamps in de show notes. Dus als je denkt van ik wil gewoon doorschrijven naar de voor- en nadelen, kijk dan daar. Mijn expat-avontuur, ik gebruik maar gewoon even deze benaming, maar begon toen ik ongeveer begin 20 was. Ik ging toen op mijn allereerste backpackreis naar de welbekende Banana Pancake Trail. Ik begon toen in Thailand, ben naar Laos geweest, Vietnam, Indonesië en daarna ook zelfs nog naar Australië, Nieuw-Zeeland, Tokio en Sri Lanka en Cambodja. Tijdens die backpackreis heb ik niet gewerkt, dus ik had van tevoren flink gespaard. En ik vond die reis echt helemaal fantastisch. Ik was als tiener best wel depressief, maar hierdoor had ik echt wel de lust voor het leven teruggevonden. Maar ja, niet gewerkt, dus ik kwam helemaal blut thuis. Toen ben ik weer voor een werkgever gaan werken. En wel echt een hele leuke functie die er ook op aansluit, want ik was reisjournalist. Ik heb toen echt een aantal mooie reizen mogen doen. Naar Zuid-Afrika, naar Cuba, Frankrijk, Engeland. Het waren alleen wel persreizen in de zin van voor de pers. Ik kan me voorstellen dat je anders denkt, persreizen? Wat doe je daarop? Maar dat houdt dus in een strakke planning met zeer weinig vrijheid in wat je ziet en waar je over schrijft en wat je vastlegt. En aangezien het stuk wat je schrijft uiteindelijk gesponsord is, moest het ook wel volledig positief zijn. En hoewel het als een droombaan klinkt, en of in ieder geval zo klonk het voor mij, zat ik wel echt grotendeels van de tijd gewoon op een kantoor en dat was niet echt een inspirerende omgeving. Dus na een tijdje dacht ik, fuck it. Ik ben jong, ik weet niet hoe lang ik te leven heb. Ik wil er meer op uit, ik wil fotograferen, schrijven, reizen, etc. Dus besloot ik in het diepe te springen, mijn baan op te zeggen en te gaan freelancen. En dat was dus echt de kick-off van mijn nomadische bestaan. En dat is nu 8 jaar geleden, zoiets. Ik kocht een one-way ticket naar Mexico in mijn eentje, zonder al klanten te hebben of een backup plan. Maar tegelijkertijd had ik toch ook wel het idee van, ik heb ook niks te verliezen. Als het lukt, dan lukt het. En zo niet, niet. Dan kan ik altijd wel weer voor een werkgever gaan werken. Maar in mijn hoofd was dat wel echt een rampscenario. Dus ik was vrij determined om dit te laten slagen. Destijds werkte ik al als portret- en editorialfotograaf. Maar het leek me heel tof om ook trouwfotograaf te worden. Nu daarop terugkijkend leek me dat vooral interessant omdat het dan mogelijk zou betekenen dat ik betaald zou worden om te reizen en bruiloft over de wereld vast te leggen. Dus ik was in Mexico begonnen met het opbouwen van onder meer een trouwfotografieportfolio. En ik ben toen allerlei fotografen gaan aanschrijven om dan te kijken of ik hun second shooter kon zijn. Ook nam ik contact op met lokale kledingwinkels en restaurants om te kijken of ik dan lifestyle editorials voor ze kon maken. En dat ging eigenlijk ontzettend goed. En daar ben ik ook echt wel trots op als ik daarop terugkijk. Ik was en ben toch wel wat introvert. Dus ik heb ook echt wel wat angsten moeten overwinnen. Uiteindelijk mocht ik zelfs in de mooiste villa's verblijven in ruil voor foto's. Dus in die beginfase accepteerde ik ook van die barter deals. En oh ja, ook wel grappig. In de tussentijd verdiende ik dus mijn geld met het vertalen van teksten. En ik heb daarbij wel wat leugentjes om bestwil gedaan. Zo vertaalde ik bijvoorbeeld stukken uit het Frans, uit het Chinees, terwijl ik die taal totaal niet sprak. Maar ik gooide die teksten gewoon door Google Translate. En dan had ik de basis en de strekking. En op basis daarvan schreef ik dan een goed stuk. Dat zou nu allemaal wel weer wat makkelijker zijn met ChatGPT, maar dit waren andere tijden. Wauw, ik klink echt als een oma als ik dat zeg. Anyway, het moraal van dit verhaal. Ik heb van die tijd geleerd dat je heel vindingrijk wordt als je echt graag wil. Na een aantal maanden Mexico ben ik doorgereisd naar Guatemala, Nicaragua, Colombia, Panama en uiteindelijk eindigde ik in Costa Rica. Ergens in die periode werd mijn long distance relatie met mijn huidige vriend wat serieuzer en die sloot aan. Wat natuurlijk betekent dat ik sindsdien het ook niet meer alleen doe. Wat natuurlijk ook echt wel een grote invloed heeft op hoe je je nomadenbestaan ervaart. Maar daarover later in de voor- en nadelen meer. Uiteindelijk hebben we iets van 8 maanden gesetteld in Santa Teresa. Een heel cute surfdorpje. Ik heb daar toen veel gefotografeerd. En ik merkte dat bedrijven ook advies nodig hadden over hoe ze die beelden konden inzetten. Vaak hadden ze geen idee hoe ze nou het beste hun social media en marketing konden aanpakken. En daardoor liep vrij natuurlijk mijn bedrijf uit tot een social media agency. En in de jaren die daarop volgden had ik mezelf weer doorontwikkeld tot allround marketeer. En deed ik echt van A tot Z alles voor mijn klanten op het gebied van marketing. Dus van strategie tot implementatie, optimalisatie. En letterlijk van social media, advertising tot fotografie. Andere vormen van content, dus schrijven, vormgeving, noem maar op. Maar ook het automatiseren van alle marketingprocessen en het bedenken van nieuwe leadgeneratieproducten, campagnes. Het hele plaatje dus. Ik was echt verliefd op Costa Rica. Het had een hele fijne, kalme sfeer. De natuur is zo mooi. En we werden vrijwel iedere ochtend wakker door het geluid van aapjes. En dat waren trouwens howlermonkeys, dus dat is echt brullen. Wacht, ik ga ze even laten horen. Ja, daar word je wel wakker van dus. En na Costa Rica, tijdens de chaotische eerste maanden van de pandemie, waren we voor een paar maandjes in Rotterdam beland. En toen de hele wereld weer een beetje bij was gekomen, zijn we in Berlijn gaan wonen. En ook daar hebben we best wel een langere tijd gezeten. Voor mij was dat iets meer digital nomad expat vibe dan voor mijn vriend, want die is Duits. Op een gegeven moment, en dat is nu 3,5 tot 4 jaar geleden, startte mijn vriend samen met een oud medestudent een bedrijf in Indonesië. Ze zagen daar een kans voor een fintech onderneming. En toen zijn we weer naar Bali verhuisd. En inmiddels wonen we hier dus zo'n 3 jaar ongeveer. Ik heb dus al die tijd als marketeer en marketing consultant gewerkt. Maar met dit aanbod en met de agency ben ik nu een aantal maanden geleden gestopt. En om even een lang verhaal kort te maken, kreeg ik een nieuwe ingeving voor een bedrijf en product en ben ik daar volledig ingestort. En het voelt ook alsof alle losse paden van de afgelopen jaren nu een soort van samenkomen. En met dit bedrijf ga ik anderen helpen om hun creatieve krachten te ontketenen. En vooral ook hun speelse zelf. Zodat ze met veel meer plezier en voldoening en uiteindelijk ook succes kunnen leven en ondernemen. En het is juist ook voor ondernemers, creators, nieuwsgierige personen die zichzelf nog niet per se als een creative zien. Of als iemand die speelt in het leven en durft te spelen. Maar die kant van zichzelf wel heel graag willen gaan ontdekken. En dit is iets waar ik zelf echt helemaal van aanga. En waar ik de komende tijd ook wel meer over zal vertellen. In ieder geval, nu dus Bali. En ik moet eerlijk bekennen, ik had dit eiland niet per se gekozen als mijn vriend hier geen bedrijf had. Tijdens die allereerste backpackreis was ik dus ook op Bali geweest en ik was toen niet echt fan. Dus in eerste instantie stond ik niet te springen. Maar nu ik hier woon en ook wel iets meer te besteden heb dan destijds als backpacker, vind ik het wel echt een hele fijne plek om te wonen. Ik geniet vooral van het vele buiten zijn en het eten is echt zo goed. De mensen en de Indonesische cultuur is ook wel heel warm en de voorzieningen zijn ook goed, waardoor je hier ook daadwerkelijk kunt werken. Nou, dat was even een throwback van de afgelopen jaren. Dan door naar de voor- en nadelen van deze leefstijl. En dit is natuurlijk puur op basis van mijn eigen ervaringen en dus niet een universeel iets. Laat ik beginnen met de zonnige kant, de voordelen. Kijk, bij mij staat avontuur wel echt bovenaan mijn lijstje van belangrijke waarden. En met een leefstijl zoals deze, dan wordt dat natuurlijk wel verzilverd. Dus dat is sowieso voordeel nummer 1. Ik vind het zo genieten wanneer ik aan het einde van het jaar door mijn fotoalbums op mijn telefoon blader en dat ik dan iedere keer weer denk, wow, ik heb zoveel weer meegemaakt. En de meeste van die ervaringen waren aan het begin van het jaar nog niet voorspeld of duidelijk. Want je leeft gewoon een stuk spontaner en ook veel meer in het moment. Elke keer als ik in Nederland ben, dan merk ik dat er heel veel wordt gepraat over what's next. Maar dan niet zozeer in de zin van avontuur, maar dan meer in de zin van alvast vastleggen en zekerheid creëren. En naar mijn beleving dus iets minder een instelling van we zien wel. En voor iedereen werken andere dingen, dus het is totaal geen oordeel. Maar voor mij is verrast worden en spontaniteit dus heel belangrijk. Maar natuurlijk betekent dit ook dat ik zelf flexibel moet zijn. Want soms maak je ook gewoon een verkeerde keuze of is iets heel anders dan je had voorgesteld. Zo kan het bijvoorbeeld tegenvallen om snel fijne contacten te maken of valt een Airbnb tegen of je merkt dat er een hele andere cultuur is rondom afspraken. Maar op zich, daar raak je ook wel weer aan gewend. En inmiddels heb ik de kunst van het aanpassen vrij goed onder de knie. Wat ik zelf toch echt wel als het allergrootste voordeel ervaar is de vrijheid die je hebt. Maar dat komt meer doordat ik dan ondernemer ben. Want als ik expat zou zijn, dan heb je gewoon dezelfde verantwoordelijkheid af te leggen aan een baas of manager. En het grote voordeel van ondernemen is dat je zelf kunt kiezen waar, wanneer en hoe je werkt. Wat weer de deuren opent naar verschillende culturen en ervaringen. Wat ik merk in Bali is dat ik weer op een hele andere manier geïnspireerd word dan in de stad bijvoorbeeld. Je komt hier veel tempels tegen en kleur, natuur. Tenminste, als je Canggu verlaat. Want dat heeft inmiddels ook meer weg van een concrete jungle. En die afwisseling tussen locaties, wat overigens echt een enorme luxe en privilege is, is iets wat me heel geïnspireerd houdt. Maar zo heeft de mensheid natuurlijk ook heel lang geleefd. Dus het zit denk ik ergens in onze natuur nog. En waar veel mensen een hekel hebben aan verhuizen en er veel stress van krijgen, vind ik het eigenlijk wel leuk. Nieuwe restaurants ontdekken, nieuwe mensen, nieuwe musea, noem maar op. Meestal heb ik het na een aantal jaar of een aantal maanden wel gezien ergens. En dan vind ik het heerlijk en ben ik helemaal excited om weer een nieuwe plek te ontdekken. Zo heb ik nog wel een aantal plekken in mijn hoofd. New York lijkt me heel gaaf. Of een andere plek in de US. Maar ook Kaapstad, Melbourne, Tokio. Maar ook zeker Europa. Berlijn weer, misschien zelfs Amsterdam of ergens in Spanje. Oh ja, die was ik helemaal vergeten. Ik heb ook een tijdje, of nou ja, was maar ietsje langer dan een maand, in Valencia gedigital nomad. En dat was toen november, december. En dan is het weer daar nog echt heel goed. Dus dat is een topbestemming in Europa. Verder ervaar ik verhuizen ook niet echt als een gedoe, omdat ik ook zo weinig spullen heb. Dus in principe ben ik in een half uurtje gepakt en kan ik weer door. En van iets of een plek mijn thuis maken doe ik inmiddels ook gemakkelijk. En ik heb daar ook wel wat tips voor. Ik heb bijvoorbeeld altijd dezelfde roomspray. Geur is voor mij een belangrijk iets en ook iets wat me echt thuis doet voelen. Dus een herkenbare geur creëren, dat helpt mij. En koop ik altijd heel veel kaarsen en bloemen en dat soort sfeermakers. En verder, hoe cliché het misschien ook klinkt, waar ik samen met mijn vriend ben, mijn reisbuddy en partner in crime, dat is dan automatisch thuis. Dus in de afgelopen jaren is het ook wel voor mij veranderd wat het concept van thuis is en betekent. En om dan maar direct de corny reeks door te zetten. Wat ik ook als een groot voordeel zie, is dat het gewoon aanzet tot meer zelfreflectie. Want ik heb het idee dat als je je vaak moet aanpassen of jezelf verplaatst, dat je ook gedwongen wordt om vaker even stil te staan bij wat je doet, waarom je het doet en waar je ook naartoe wilt. En ik heb het idee dat je dus ook sneller met patronen, beperkende patronen, wordt geconfronteerd. En je treedt wat vaker buiten je bubbel, waardoor je ook andere inzichten krijgt. En ik denk dus ook dat als ik op één plek was gebleven, dat ik dus een heel deel van belangrijke inzichten niet had gehad of veel later. Maar dat weet je niet. Oké, dan even door naar de nadelen. En laat me vooral de diepere lagen met je delen. Want ja, stroomuitval of gebrekkig internet zijn vervelend. Maar dat zijn slechts kleine hobbels in vergelijking tot wat mij betreft de echte uitdagingen zijn. En de eerste is dat het soms best eenzaam kan zijn. Mijn vriend, en ik ga hem vanaf nu gewoon Kevin noemen, want dat is zijn naam. Maar hij is dus veel in Jakarta voor werk. En mocht je even vergeten zijn wat Jakarta is, dat is de hoofdstad van Indonesië en is zo'n 2 uur vliegen vanaf Bali. En ik ben dus vaak alleen op het eiland. En ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Goede vrienden heb ik hier nog niet. Wat mede komt doordat het heel veel komen en gaan is. En daarbij doe ik toch ook wel te weinig moeite. En mijn ervaring is dat het niet lastig is om mensen te vinden om een drankje mee te doen of wat dan ook. Maar ik heb zelf gewoon niet zo heel veel zin om iedere keer weer diezelfde small talk te hebben. En ik ben ook niet zo van het zuipen en uitgaan. Dus het kost ook wel wat meer energie om de juiste matches te vinden en om dat op te bouwen. En ik ben gelukkig wel iemand die zichzelf dus heel goed kan vermaken. Met werk, met schilderen, met sporten. Maar soms heb ik wel een momentje dat ik denk, oh, nu zou het wel fijn zijn om eventjes met iemand iets te gaan doen en weer even social input te hebben. En dan word ik wel eens met het pijnlijke feit geconfronteerd dat die persoon er buiten mijn vriend om nog niet echt is. Nu ben ik wel deze week weer aan de Bumble BFF geslagen. Dat is een aparte functie op Bumble waarbij je dus vriendschappen kunt vinden. En ik ga er deze week weer even wat werk van maken en heb er vol vertrouwen in dat ik er over een maand weer anders bij zit. Want we hebben nu ook een jaarcontract getekend voor een plekje in Bali. Dus het is ook de eerste keer dat ik weet van oké, ik ben op deze plek minimaal een jaar. Dus het gaat het me ook helemaal waard zijn. Alhoewel ik trouwens volledig van de mening ben dat een vriendschap die heel kort is even waardevol kan zijn. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar dat is dus wel een van de nadelen. En een kleine side note daarop. Laat je hier vooral niet door ontmoedigen. Dit is meer iets van mij en waar ik nog mee aan de slag mag. Want er zijn ook genoeg mensen die binnen no time op iedere nieuwe plek weer een groep leuke mensen vinden. Nou, verder vind ik het natuurlijk jammer dat ik ook bepaalde momenten van thuis mis. Dus bijvoorbeeld het zien opgroeien van mijn neefje en mijn nichtje. Ook mis ik natuurlijk vriendinnen, vrienden, familie die ik thuis allemaal wel heb. Dan het volgende nadeel. Als je ervoor kiest om dingen niet voor lange tijd vast te leggen, zodat je een bepaald soort vrijheid behoudt, dan moet je er rekening mee houden dat je best wel veel tijd kwijt bent aan het continu regelen van alles. Vooral iedere keer weer nieuw verblijf zoeken en regelen kost best veel tijd. En dat is ook precies de reden dat ik nu zelf wel een jaarcontract heb afgesloten. En een beetje in diezelfde categorie is dat er soms ook veel bureaucratisch gedoe bij komt kijken. Denk aan visums en allemaal dat soort geregel. En ik besef me dat we heel veel geluk hebben met ons paspoort dat we zo makkelijk overal een visum krijgen. Maar neem niet weg dat het veel werk is en ook best wel veel geld kost. Maar het allergrootste gemis of nadeel dus blijft dat je je dierbaren niet dichtbij hebt en dat je dus niet even kort kan langswippen. En ik doe ook echt mijn best om minimaal 1 keer, maar het liefst 2 keer per jaar voor een paar weken terug te komen. En als bijvoorbeeld een vriendin gaat trouwen of iets, dan doe ik mijn best om daarbij te zijn. En je weet gewoon dat als je dat niet doet en maar 1 keer in de paar jaar... Komt? Nou, ik weet het even niet. Maar in ieder geval dat die contacten dan gaan verwateren. En als je dat dus niet wil en je woont zoals ik ongeveer aan de andere kant van de wereld, moet je qua budget er ook best wel rekening mee houden dat je dat spaart. En dat is een van die dingen die het digital nomad expat leven langdurig een stuk duurder maken dan het misschien lijkt. Veel mensen denken dat het leven als een digital nomad goedkoper is dan thuis blijven. Zeker als je naar Zuidoost-Azië gaat of vergelijkbare bestemmingen. Maar dat is dus niet altijd waar. Hogere reiskosten, visakosten, onverwachte medische uitgaven, maar ook short-term rent. Het kan allemaal bijdragen aan een hoger budget dan je zou verwachten. Er heerst bijvoorbeeld volgens mij nog een beetje het idee dat als je in Bali zit, dat je voor minder dan 1000 euro per maand een villa zou kunnen krijgen. Maar inmiddels betaal je op plekken zoals Canggu en Uluwatu minimaal 2500 per maand, maar eerder nog 3500. Nu kun je natuurlijk ook in een guesthouse of een hostel gaan zitten en dan ben je veel, veel minder kwijt. Maar dat ga je voor de lange termijn waarschijnlijk niet volhouden en werken lijkt me dan ook lastig. Dus als je gaat werken en reizen, moet je deze mogelijke kosten serieus nemen en je goed voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen. Maar waar een wil is een weg, echt waar. Oké, ik kan er echt nog een hele hoop over vertellen, maar om af te sluiten, laat ik nog even delen hoe ik de toekomst voor me zie. Mijn ideale scenario omvat een basis in Europa, waar ik dan bijvoorbeeld de helft van het jaar doorbreng. En de andere helft van het jaar op avontuur ga. En ja, fuck it, dream big. Maar ook eerlijk gezegd, het leven is onvoorspelbaar. En hoe ik bijvoorbeeld in het leven zou staan als ik een kind zou hebben, wat wel een wens is, is natuurlijk nog een open vraag. Antwoord bedoel ik. Maar instinctief voel ik dus een grote behoefte aan variatie en avontuur. En heb ik liever wat meer onzekerheid en angsten te overwinnen en soms ook mijn uitdagingen met contacten dan een voorspelbaar maar minder bevredigend pad te bewandelen? Alhoewel ik al wel kan voorstellen dat mijn oudere ik over 10 jaar met meer wijsheid zal zeggen dat al die elementen ook gevonden kunnen worden wanneer je wel settelt. Dus we will see. Tot zover mijn verhaal als een soort van digital nomad expat mix breed. Ik kan er dus nog veel meer over vertellen en ben waarschijnlijk nog allemaal punten en momenten vergeten. Maar laat vooral van je horen als je ergens nieuwsgierig naar bent. En dan kan ik daar mogelijk nog wat meer over vertellen. Dan wil ik je voor nu weer heel erg bedanken voor het luisteren. Als je de podcast leuk vindt en er graag naar luistert, dan help je me heel erg door het 5 sterren te geven op Spotify of Apple of Podimo. Oh nee, volgens mij is het Podimo. Nou ja, een van die 3 dus. En doorsturen naar een vriend of vriendin of wie dan ook waarvan je denkt, hey, voor diegene is het interessant om hier wat meer over te horen, dan ben je een engel. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond.